Ja, dit wordt is je dus kans om de managers, hè, van Nederland even toe te spreken. Hè? Want wat wint de manager hiermee?
Dat mensen, één, met de juiste dingen bezig zijn. Gemotiveerd zijn met hetgeen wat ze opleveren, denk ik ook wel. En dat het uiteindelijk het juiste doel wordt bereikt.
Ja. Ja.
En dat is zo wat je overigens vanuit je strategie dus hebt bepaald.
Welkom bij aflevering 4 van onze podcast Grip op Informatiemanagement. Heb je de vorige afleveringen nog niet geluisterd? Check ze dan zeker even, want we doorlopen een stappenplan voor het inrichten van het informatiemanagement in jouw organisatie. Dus kijk daar zeker even naar. En vandaag gaan we het hebben over de roadmap, oftewel van strategie naar realisatie. Want we hebben nu in de vorige afleveringen onder andere de strategie besproken. En het is zeker goed om een plan te hebben, maar ja, hoe kunnen we deze plannen dan op een goede manier realiseren? En hoe ga je er dan echt mee aan de slag? Dus nou, ik hoop dat mijn twee gasten van vandaag me antwoord op deze vragen kunnen geven. Casper en Arjen, welkom. Goed dat jullie er zijn.
Ja, leuk om hier te zijn.
Nou, fijn, gelukkig. ik ben heel erg benieuwd, want jullie werken natuurlijk allebei in het vak. Hebben jullie op dit moment ook te maken met strategieën waar je echt naar moet werken met plannen?
Absoluut, ja. Ik heb daar op dit moment meerdere malen mee te maken. We zijn ook bezig om invulling te geven aan die strategie en die aanpak. En hoe moeten we dat dan realiseren en dat vertalen naar activiteiten die er gedaan moeten worden de komende periode. Dus in mijn opdracht waar ik nu onder andere mee bezig ben, zijn daarin bijvoorbeeld bepaalde doelstellingen die we dit jaar willen bereiken als organisatie. Maar ja, er zijn natuurlijk heel veel mensen die aan de slag moeten en aan het werk moeten om dit te gaan realiseren. En dan is de vraag, wat is er dan voor nodig? Welke werkzaamheden moet ik dan invullen?
Ja.
En met die vraag ben ik nu op dit moment ook aan de slag.
Oké, mooi.
Ja.
En jij?
Ja, dat speelt bij ons ook. Het is hier en daar een beetje rijp en groen door elkaar. Het is net afhankelijk van waar je bent in de organisatie. Maar het is zeker wel een ding wat gebruikt wordt. Soms heet het de roadmap, soms heet het een jaarplanning. De invulling is wel redelijk met elkaar vergelijkbaar.
Mm-hmm.
De weg ernaartoe kan verschillen.
Oké. Ja, want ik ben dan gelijk ook wel een beetje benieuwd. Hè? Als je de strategische plannen, die kunnen soms best wel uitgebreid en diepgaand zijn. En dan kan ik me best wel voorstellen dat het lastig is om daar echt concreet mee aan de slag te gaan. Dus wat maakt nou een plan ook werkbaar? Hoe zorg je nou dat je bijvoorbeeld als team ook echt met dat plan aan de slag kan gaan?
Een goede vraag. Dat is voor mij, hè, als ik naar mezelf kijk, ik ben iemand die weinig heeft met complexiteit. En daar haal je een klein stukje complexiteit aan. En ik zeg bewust klein. Hoe moet ik dat zeggen? Dat is toch wel iets wat je goed moet aanvliegen.
Mm-hmm.
Klein maken. Je kijkt tegen een grote beeld aan. Waar moet ik beginnen? Hoe ga ik dat aanvliegen? Dan zou je gewoon moeten zeggen van wat heb ik als eerste nodig? Dus waar ligt onze grootste nood? Als je dat helder hebt, dan kun je dat verder eens gaan, wat we mooi zeggen, afbellen. En als je dat gaat afbellen, dan kom je tot een stappenplan, een deelplan, waarbij je uiteindelijk dus zo goed mogelijk alle doelen die je hebt aan het eind van de baan ook gerealiseerd hebt.
Oké.
En daar hangt nog wel een paar factoren wel aan vast. Die zijn wel randvoorwaardelijk. Hè? Wat jij net ook aanhaalt, mensen en middelen is daar natuurlijk ook wel essentieel.
Ja.
Je ambities kunnen torenhoog zijn. Dat zagen we bij ons in de organisatie ook. We hadden een lijst met tientallen projecten, met tientallen wensen. We realiseerden ons op een gegeven moment toen we dat gingen uitzetten in tijd en mensen, dat we al die projecten nooit konden halen. Dus daar is toen een selectie in gemaakt. En er zijn nu op dit moment 30 projecten, doelen zijn er gedefinieerd. En daarmee ga je dan vervolgens aan de slag.
Ja.
Binnen de gegeven tijd met de gegeven mensen.
Ja.
Noem maar bijvoorbeeld, ik neem even een uitstapje naar, we gaan een huis bouwen.
Mm-hmm.
We willen een heel mooi groot huis bouwen met daarnaast een garage, een oprit, een tuin met erin een vijver. Dat zijn allemaal dingen die we einde van het jaar willen bereiken met elkaar. Wie hebben we er nou voor nodig om dat huis te bouwen? Welke mensen? We hebben een timmerman nodig, wellicht om het raamwerk van het huis te maken. We hebben een metselaar nodig om de stenen. We hebben stenen nodig om het huis te bouwen. Het zijn allemaal dingen die er nodig zijn om dat huis op te bouwen. Vervolgens, in welke volgorde ga je dat nou uitvoeren om dat huis te realiseren en op te bouwen? Hè? Uiteindelijk heb je, we hebben een bepaald perspectief nodig. Hoe moet dat huis eruit komen? Dat is een stukje architectuur. Vervolgens hebben we dat staan. Hè? Hoe willen we het dan? We hebben een raamwerk gemaakt van het huis, een schets. Vervolgens moet je daar invulling aan gaan geven. Mm-hmm. Dan is de vraag, in welke volgorde ga je dat doen? Nou, je gaat niet zeggen, ik ga eerst metselen, dan vervolgens ga ik het binnenwerk timmeren. Hè? Dus in dat soort volgorde en dat soort stappen moet je gaan denken. En dat werkt ook in ons werk, denk ik, ergens werkt dat precies hetzelfde.
Ja, exact. Een hele mooie vertaalslag naar wat ik net ook probeerde te zeggen. Je begint bij de fundering. Ik vind het een hele mooie metafoor om ook aan anderen te kunnen uitleggen. Hoe stel ik nou prioriteiten? Waar begin ik?
Is dat dan ook echt het afpellen? Hoort dat erbij? Of gebeurt dit wat jij nou benoemt, Casper, al eerder in het plan?
Ja, uiteindelijk is het vanuit je strategie zeg je doelstelling, ik wil iets bereiken. Nou, zeg, dat zijn meestal doelstellingen die op de middellange, lange termijn worden neergezet. Vervolgens ga je kijken, wat is daarvoor nodig en hoe wil ik dat dan bereiken? En welke stappen wil je concreet gaan maken? Welke stappen heb ik nodig om daar te komen? Hè? En welke mensen, welke disciplines moeten daaraan werken om dat doel te bereiken? Ja. Hè? En juist dat stukje is die realisatie. Hè? En dan met elkaar een brokken werk eigenlijk die daar om dat doel te bereiken neer gaan zetten. Hè?
En er zijn natuurlijk verschillende bekende methodieken voor die je daarvoor kunt inzetten. Hè. De meeste van ons kennen waarschijnlijk wel PRINCE2 als projectmethodiek. Mm-hmm. Maar nou, waar wij het zelf vaak over hebben is bijvoorbeeld Scrum. Ja. Het zijn allemaal middelen, manieren om tot dat doel te komen. Waarbij dan de organisatie natuurlijk aan een aantal randvoorwaarden moet voldoen om de methodiek te kunnen gebruiken en goed te kunnen inzetten.
Ja.
Als je me dat zou vragen, dan zou ik zeggen, ja, mijn focus zal op dit moment ook bij complexe projecten uitgaan naar Scrum. Mm-hmm. En niet naar iets als PRINCE2.
En waarom?
Omdat ik in mijn omgeving vaak zie dat PRINCE2 dusdanig complex is. Zeker als je het hebt over het bouwen van een huis. Als je dat niet heel secuur uitvoert, stapje voor stapje. En gaandeweg komen er geen wijzigingen. Hè? Dus dat iemand nog bedenkt van, ik wil domotica in mijn huis en ik wil zonnepanelen op mijn dak. En, hè? Dus afwijking op het oorspronkelijke plan. Als je dat allemaal niet heel goed managt, ja, dan 9 van de 10 keer slaagt een project dan ook niet. En op het moment dus dat je de Scrum-methodiek gebruikt en je komt met dat soort aanvullende doelstellingen, aanvullende deelproducten, mag je ook zeggen. Dan kun je dat nog makkelijker meenemen in je verhaal. En ook kan het bijdragen aan het behalen van het succes.
Ja.
Dat je ook binnen de tijd aan het eind van de rit ook dat huis hebt staan.
Ja,
met eventueel die extra's.
Dan ben je dus eventueel ook flexibeler om om nog even met de wens van de klant aan de haal te gaan. En die in te voeren.
Ja. Ga je ook in je sprint, zeg maar, heb je altijd een sprint review.
Ja.
Ga je met elkaar laten zien wat je aan deelproduct klein increment hebt gerealiseerd.
Mm-hmm.
Vervolgens ga je toetsen aan jouw klanten, eigenlijk jouw stakeholders. Of dat waarde toevoegt voor hun proces of aan waarde toevoegt. Hè.
Mm-hmm.
Zij gaan dan vervolgens becommentariseren. Ze geven de opmerkingen op, feedback op. En met die feedback is het wel hetgene wat wij gerealiseerd hebben, ook daadwerkelijk wat jullie behoefte is.
Ja.
Dat wordt meegenomen, geëvalueerd en kan in de volgende sprint kan het weer aangepast worden en gewijzigd.
Ja.
Als je kijkt naar de oude manier van werken, dan wordt er van tevoren alles heel erg gespecificeerd. Alle eisen en wensen worden geanalyseerd en in kaart gebracht.
Langdurig proces ook, hè? Dat vind ik denk ik ook wel een goede om hier te vermelden.
Ja. Dus dan moet je voorstellen, je hebt een analysefase van 3 maanden. Dan wordt alles helemaal beschreven hoe het eruit komt te zien. En vervolgens, hè, als je het heel sec bekijkt, is het klaar. Iedereen zet zijn stempeltje erop. Allemaal goedkeuringsslagen ook vaak in PRINCE2. Mm-hmm. En dan is ze zeggen, nou, dan gaan we naar de realisatiefase. Dan gaan we het bouwen. En dan gaan we kijken, vervolgens is het gebouwd conform de specificaties die zijn opgeschreven. En dan pas krijg je de toetsing uiteindelijk aan het einde van, hey, is dit hetgene wat we daadwerkelijk ook willen bij de klant?
Ja.
Dan ben je eigenlijk al misschien, zeg maar, soms wel een jaar verder. En dan heeft de tijd en jouw omgeving heeft je al ingehaald. Dus jouw triggers, hè, externe triggers, jouw omgeving, die vraagt heel wat anders dan het jaar daarvoor.
Ja.
Ben je niet meer wendbaar. Nee. Dus dan kun je dan niet meer bijstellen.
En wat je ook ziet, hè, dat is een ontwikkeling en dat is een beweging die natuurlijk misschien 2 decennia bezig is. Hè. Veranderingen volgen elkaar steeds sneller op. Mm-hmm. Wat vandaag normaal is, is dat morgen al niet meer. Hè. En er komen continu nieuwe zaken komen op ons pad. Dat dwingt ons ook, hè, ook in organisaties, om gewoon ook wendbaar te zijn. Om ook gewoon sneller te kunnen reageren op veranderingen in de wereld.
Ja.
Hoe groot of klein ze dan ook mogen zijn.
En als we dan bijvoorbeeld weer terugkijken naar dat huis, stel je voor je van tevoren een heel goed, dus heel mooi huis vormgegeven, je bent er helemaal content mee. Alles eisen en wensen heb je daarmee in kaart gebracht, dat is prima. Hè? Dus als je dan gewoon die fasering gewoon wil volgen, van je zegt, nou, zo moet ik het, wil ik het echt hebben, en over 2 jaar wil ik het ook zo gerealiseerd zien. En dat is heel goed gespecificeerd. Men weet precies wat er moet gebeuren en men is content mee dat over 2 jaar dat resultaat gewoon bereikt moet zijn. Dan hoef je niet per se agile of scrum te werken. Ja. Dat is helemaal niet nodig. Hè? Als je die wendbaarheid helemaal niet nodig hebt. Dus als er een organisatie is die helemaal niet zoveel onderhevig is aan omgevingsfactoren en invloeden van buitenaf, om dus die flexibiliteit te hebben om wendbaar te zijn, dan is gewoon Prins 2 een prima methode om op te volgen. Hè? Dan is dat helemaal niet.
Daar ben ik ook met je eens. Het is natuurlijk ook geen goed-fout discussie.
Nee.
Wat ik wel hoop is dat organisaties in staat zijn om kritisch naar zichzelf te kijken in zo'n mm-hmm. geval. Hè, als ze zo'n afweging maken. Soms is het ook een stukje gemak. Hè. Je kent de methodiek. Dat je dus blijft bij wat je kent en dat blijft toepassen. Onder het mom van, ja, maar wij zitten helemaal niet in zo'n veranderlijke wereld. Hè. Wat gisteren gold, dat geldt vandaag ook. Dat je jezelf toch kritisch aandurft te kijken in de spiegel en die vraag ook durft te stellen van, ja, maar is dat ook echt zo? Mm-hmm. Of kies ik nu gewoon voor wat ik al weet, wat ik al ken, wat ik al heb?
Ja.
Dat.
En bij wat voor organisatie moet ik bijvoorbeeld aan denken? Want ik denk gelijk, ja, maar de wereld verandert. Dus alle organisaties die hebben daar, ja, last is er niet meer, die hebben daar mee te doen. Maar ik weet niet zo goed waar ik dan aan moet denken. Welke organisaties Prins 2 bijvoorbeeld.
Mijn gevoel zegt dat er bijvoorbeeld. En ik heb geen hele brede kennis van die sector, hoor. Maar ik heb mijn gevoel, als je me dat nu vraagt, dan denk ik nou aan de zorg.
Mm-hmm.
En de zorg denkt van, ja, we hebben een heel basic product. En dat is zorg verlenen. Daar zitten wel kleine tweaks in. Hè. Natuurlijk is hoe wij. In het verleden meerdere dagen in het ziekenhuis konden zijn, is dat nu teruggebracht tot maximaal een dagbehandeling. Hè? Er zijn zeker wel zaken wel veranderd in die wereld. En toch ook, denk ik, als ik daarnaar kijk, naar die sector, dat er ook heel veel behoudendheid daar ook is. Terwijl je daar ook ontwikkelingen ziet in de omgeving. Hè? Het zij opgelegd vanuit de overheid, het zij vanuit marktwerking. Je wordt steeds meer gedwongen om ook in de keten te denken. Hè? En vanuit de patiënt zelf. De patiënt zelf is het begin en het einde van het hele verhaal. En die patiënt die heeft gedurende zijn zorgreis heeft die meerdere contactmomenten met meerdere partijen. Want elke partij heeft zijn eigen specialisatie. Waarbij ik dan, zoals ik het dus nu ervaar, hè, zo zeg ik het ook echt bewust, dat er heel veel binnen het eigen blokje wordt gekeken. En heel erg vanuit zichzelf en niet zozeer vanuit de patiënt zelf. Mm-hmm. Mensen worden allemaal ontzettend goed verzorgd, hè? Dat wel. Maar het kan, denk ik, nog wel beter. En ik mis daar het stukje jezelf uitdagen en kijken, wat is mijn plek in de keten? Ik ben helemaal niet zo belangrijk, want ik ben ook maar een klein radertje in het grote geheel. En hoe gaan we dan, hè, die patiënt over die hele keten heen helpen?
Mm-hmm.
En daar zitten echt nog wel zaken waarvan ik denk van, nou, een beetje in het verleden blijven hangen.
Ja, oké, mooi. Hè? Dan ben ik ook wel gelijk benieuwd, want dan hebben we het nu heel erg over de methodiek, hè, die je kan toepassen om zo'n veranderd traject te doen of om je plan ook te realiseren. Maar wie gaat dat nou overzien? Want nou, het plan komt op de werkvloer. Jullie noemden het al, we gaan het afpellen, we gaan het klein maken. Maar wie doet dat? Doen de mensen dat op de werkvloer? Dat is in ons geval bijvoorbeeld de functioneel beheerders of de teamleider of doet de informatiemanager dat?
Ja, dat, als ik ga kijken waar ik nu zelf zeg maar mee bezig ben. In dit geval, ik ben zelf doe business informatieanalyse. En we zijn bezig met het optimaliseren van een systeem. Dat is nodig omdat data-invoer of complexiteit in het systeem zit. Om daarnaar te kijken, wat is er voor nodig om zo'n systeem te optimaliseren? Dus ik ga samen met bijvoorbeeld de architect, gaan we kijken van, nou, we hebben een nieuwe architectuur bedacht. En aan die richtlijnen moet het voldoen. En als we dat systeem willen optimaliseren, wat moeten we dan allemaal optimaliseren? Dat is eigenlijk een speerpunt.
Hè? Ja.
Je wilt iets gaan verbeteren, hè? Maar wat moeten we dan verbeteren? Dus eigenlijk alles wat er moet voor gebeterd, dat zijn we in kaart aan het brengen. Hè? En vervolgens gaan we kijken van wat is het plan dan, in welke volgorde gaan we ervoor zorgen dat er zaken van het systeem verbeterd worden. En welke brokken werk zijn er dan nodig? En welke mensen moeten dus die verdiepingsslag gaan doen? Om te gaan te kijken van ja, het werkt nu zo op deze manier. We willen meer naar standaard gaan werken. Moeten er dus plaatjes getekend worden hoe het nu werkt. En hoe we dus dingen kunnen samenvoegen tot één standaard.
Ja.
En dat moet je dus eerst analyseren. Dus je moet eerst kijken van hoe lopen die stromen nu?
Mm-hmm.
Wat is de gewenste situatie? Hoe willen we dat die stromen dan gaan lopen?
Ja.
En vervolgens moet je daar invulling aan geven.
En stel dat dat gebeurd is, hè, dus die analyse die dat is gebeurd. Want in principe, als ik even terugpak naar de vorige aflevering, we hebben er nu 3 gehad, waarbij we nu eigenlijk een soort van strategie op de plank zouden moeten hebben liggen als we het stappenplan volgen. Wie gaat zorgen dat die strategie ook echt de organisatie ingaat? En dat ook, ja, dat daarmee gewerkt gaat worden.
Ja, we hebben dus. In de traditionele sfeer is dat kan een projectmanager zijn. In de agile manier zou dat de product owner zijn. Zeg maar, die daarin alle items, zeg maar, die ervoor moeten gebeuren op de product backlog zet. En die vervolgens dus naar de sprint backlog toegehaald worden. Om dat werk dus uitvoerbaar te maken en realiseerbaar te maken.
Ja.
De projectmanager die heeft gewoon een second opdracht, zeg maar. Dat is dus een project verbeteren van het systeem. Om te zeggen van welke activiteiten moeten daar binnen gebeuren en welke volgorde. En dat op te volgen.
Hè. Mm-hmm.
Of daadwerkelijk de brokken werk die er zijn neergezet ook gerealiseerd worden om het einddoel te bereiken. Hè.
Ja.
En die kijkt overkoepelend. Zeg maar, zijn deze werkzaamheden uitgevoerd? Dan gaan we met deze deelgebieden gaan we aan de slag.
Ja.
Ja.
Als ik daarop mag aanvullen, het verschil voor mij ook in dit verhaal is, we hebben het een beetje over oud en nieuw. Nou goed, Prince 2 is nog steeds dagelijks in gebruik, hoor. Dus misschien moeten we niet heel erg zo zeggen van oud is oud. Maar vanuit ons perspectief, vanuit onze beleving zit daar wel degelijk een verschil. Een Prince 2 aanpak is ook in mijn beleving ook heel erg top-down. Dus heel directief naar medewerkers op de werkvloer toe. Mm-hmm. Ik heb jou nodig om dit te maken.
Ja.
En dat ga jij doen. En ik chargeer wellicht hier, maar daar komt het wel op neer. En andersom, wanneer je dus vanuit Scrum Agile-achtig technieken gaat werken. Of noem ook andere technieken als bijvoorbeeld Lean. Zo kunnen we. DevOps, ja. Operational Excellence, noem ze allemaal maar.
Ja.
Maar de essentie van die laatste werkwijze is dat je bottom-up werkt.
Mm-hmm.
Dus dat je het samen doet. Hè? Dat het een joint venture wordt. En dat vind ik ook nog een hele belangrijke om ook hier even te vermelden. Ik geloof echt in de kracht van het team.
Ja.
Dat je dingen samen doet.
Zeker.
Dus ik heb een probleem of ik heb een uitdaging of hoe je het ook noemen wil. Gaan we aan tafel zitten en we gaan samen kijken. Oké, hoe gaan wij als team dit probleem oplossen?
Ja.
En wat hebben we daarvoor nodig?
Dat is wel mooi, want ik hoor dat dus. Ik heb natuurlijk nu ook bijvoorbeeld vorige keer met Wim en Pascal gezeten over de IT governance. Dat was ook precies wat Wim ook zei. Van joh, ga niet daarboven zitten, maar ga met elkaar kijken wat je dan echt nodig hebt. Zoals iets wat wel echt terugkerend is en van belang is.
En wellicht praat ik hier alsof dat natuurlijk gedrag is. En ik besef me ook heel goed dat geen natuurlijk gedrag is.
Nee.
Dat niet vanzelfsprekend is dat er op die manier gewerkt wordt. Hè. Samenwerken, iets wat we op school hebben geleerd, op de basisschool hebben geleerd. En wellicht ook nu wel in het curriculum zit van studenten die de laatste 10 jaar zijn afgestudeerd. En toch, op de werkvloer is alles vaak anders.
Ja.
En ik denk, dat is jammer, dat is een gemiste kans. Je zou het echt samen met het team moeten doen.
Mm-hmm.
Maak mensen deelgenoot van het probleem en creëer op die manier ook draagvlak.
Ja.
Je kunt een project nog zo goed uitvoeren. Zonder draagvlak gebeurt er daarna helemaal niets.
Ja, en daarom is het, zeg ik, hè, als ik zeg over de zin, wat willen wij als organisatie bereiken?
Mm-hmm.
Hè? En dan is de vervolgvraag, hoe willen we daar invulling aan geven? En dan, kunnen de mensen van top-down zeggen van, nou, deze activiteiten moeten gebeuren en dat vervolgens laten druppelen naar de teams. Je kunt ook zeggen van, luister, we willen een nieuwe website. Maar hoe die eruit komt te zien, we gaan hem iteratief, incrementeel, via Agile ontwikkelen. Maar we willen een nieuwe website. Maar we willen dat doen vanuit de waarde vanuit de klant.
Ja.
Dus dat gaan we stapsgewijs gaan we die website vormgeven. We weten nog niet hoe die echt in eisen en wensen van tevoren hoe die eruit komt te zien. Want we gaan dat continu toetsen bij onze klant. Het enige wat er is benoemd als doelstelling, we moeten een nieuwe website hebben. Hè? En daar zit het verschil. Hè? Dat het team zelf verantwoordelijk is om ervoor te zorgen dat daar een website komt die volgens klantwaarde wordt opgebouwd.
Ja. En waarom ook niet? Hè? Eigenlijk heel logisch. De deskundigen, degene die iets kunnen maken, die zitten in het ontwikkelteam. Mm-hmm. Stel, ik ben een projectleider. Ik moet die inhoud, die weet ik niet. Ik ken wel het probleem. Maar ik heb het vertrouwen in de mensen die het moeten maken. En ik geef dat vertrouwen ook volledig aan die mensen. Dus ik ga ze niet vertellen hoe ze hun werk moeten doen. Nee, ik vertel alleen maar wat ik wil dat ze maken.
Ja.
Nou, is dat dan een huis of is dat dan een website? Of zeg het maar, hè, is het een procesverbetering? Constateer wat er samen verbeterd kan worden of moet worden. En leg dat ook gewoon bij de juiste mensen neer. Laat het ook gaan. Laat het ook gebeuren. Hè? Mm-hmm. En alleen dat je dat dan overziet en dat je dat ook controleert. Dat het ook binnen een gegeven tijd ook natuurlijk wel gerealiseerd wordt. Want anders wordt het wellicht een never ending story.
Ja.
Maar dat is voor mij wel ook wel een hele belangrijke.
Ja, dat was ook gelijk ook een van de vragen die ik had. Van ja, een nieuw plan. Hoe zorg je dan dat het goed landt in een organisatie? Maar eigenlijk begint dat dus al, wanneer je het plan gaat maken. Moet je organisatie daar al in meenemen?
Doe het samen.
Ook
doe het samen. Sluit je niet op, hè, als je een jaarplannencyclus hebt, sluit je niet op wanneer gebeurt dat, september, oktober, in een kamertje als een eenling. En ga dan bedenken wat de organisatie moet gaan doen. Doe ook geen hijsessies op directieniveau. Ja, misschien wel, maar niet SEC alleen,
nee.
Maar maak mensen ook deelgenoot van het probleem. Laat ze ook meedenken over het jaarplan. En dan over jaarplannen aan zich, wellicht moet dat ook gewoon een ongoing beweging zijn. Hè? Weer terug ook naar Scrum, zoals je dus ook een backlog steeds vult.
Ja.
Er gaat iets uit en er komt iets bij. En dat is dan een continu proces wat dan vervolgens ontstaat.
Mm-hmm.
Dan hoef je ook niet meer hollen en stilstaan. Want dat zie je ook vaak gebeuren bij jaarplannen. Van nou, oké, het nieuwe jaar begint. En dan wordt dan en masse wordt alles weer tegelijkertijd opgestart.
Ja.
En dat is mooi, met alle gevolgen van dien.
Om daarop in te haken, wat mijn ervaring is, dus bij een grote verzekeraar. Daar werd zeg maar meer middels 7 program increment, noemen ze dat, event gehouden. Wat betekent dat eigenlijk vertaald? We hebben een quarterly business review of we gaan per kwartaal gaan we onze doelstellingen eventueel bijstellen. Op directieniveau, al dat is niet management. Maar die omgevingsfactoren werden eigenlijk gewoon in de gaten gehouden. En moeten we eigenlijk onze doelstellingen bijstellen en alle activiteiten die daarvoor ingevuld worden om dat te bereiken. Moeten we daar onze activiteiten die daarvoor ingevuld worden bij de Scrum teams, moeten we daar een andere koers in varen of dingen bijstellen? Wat gebeurde daar? We hadden 2-3-daags evenement. Iedereen werd vrijgemaakt van dagelijks werk.
Mm-hmm.
En we gingen eigenlijk gewoon kijken, waar zijn we mee bezig? En per kwartaal werden nieuwe doelstellingen neergezet, van waar moeten we naartoe met elkaar? En werd er in een grote zaal, zeg maar een hele mega wand, werden allerlei doelstellingen geformuleerd van hier willen we op gaan koersen de komende 3 maanden.
Ja.
En welke teams gaan de invulling geven en met hun activiteiten om die doelstellingen te bereiken. Nou, dat werd ook allemaal uitgedacht, werd ook op diezelfde wand geplaatst.
Mm-hmm.
Vervolgens kreeg je dus een overzicht welk team waarmee bezig was. Om invulling te geven om weer de komende 3 maanden aan werk, ja, zeg maar, om dat te bereiken. En vervolgens kreeg je ook een overzicht te zien van welke teams is misschien met dezelfde doelstelling bezig. Mm-hmm. We zijn misschien wel dubbele werkzaamheden aan het doen, want het is natuurlijk een mega-organisatie. Of er werd gekeken met wollen draadjes, halverwege de tweede dag, van waar liggen afhankelijkheden? Misschien moeten jullie beter met elkaar praten, want jullie werken ongeveer aan hetzelfde product.
Ja.
Alleen op een andere manier. Of sommigen waren met infrastructuur bezig, terwijl de infrastructuur eigenlijk al beschikbaar had moeten zijn. Dat werd ook inzichtelijk.
Ja.
Hè? Terwijl ja, je kan nog niet ontwikkelen als de infrastructuur nog niet op orde is. Dat werd ook direct transparant
zichtbaar.
En kon erbij gesteld worden ook weer op de doelstelling. Van ja, als we de techniek nog niet op orde hebben, kunnen we nog niks.
Nee.
En dan zie je, dat vind ik weer het mooie wat jij ook net zei, het jaarplan kan zich achterhalen, ook op deze manier van werken. Vond ik echt heel mooi om te zien. 1, je doet het samen. 2, je kijkt ook waar liggen onze obstakels overal als bedrijf. Mm-hmm. En hoe moeten we die gaan bijstellen?
Hè? Ik vind het een hele mooie vorm van kortcyclisch verbeteren, zoals je dat beschrijft. Ik kan me ook voorstellen dat sommige managers daar gelijk jeuk van krijgen. Want het eerste wat je zei, of een van de eerste dingen die je zei, hè, is we gaan mensen 2 dagen gaan we gewoon vrijmaken. Dus die gaan niet werk verzetten. Nee, die gaan met elkaar praten.
En dat is nog wel een dingetje, hoor.
Dat geloof ik wel. Hè? Jij stapt er vrij makkelijk overheen. En ik snap al dat anders werkt. Maar dat is wel even iets waar je goed rekening mee moet houden. De waarde die 2 dagen uiteindelijk oplevert. Je moet niet kijken naar de kosten. Ja, want 2 dagen een heel bedrijf platleggen die alleen maar... mensen gaan alleen maar nadenken over... zonder dat ze daadwerkelijk werk verzetten. Dat is wat jij zegt, het is best wel een ding.
Ja, dit is je dus kans om de managers van Nederland even toe te spreken. Hè? Want waarom zouden we dit moeten doen? Waarom moeten we samen kijken? Even vrij plannen, even geen werk. Maar waarom moeten we samen kijken waar we mee bezig zijn en wie wat aan het doen is, et cetera?
Zorgen dat we allemaal met de juiste dingen bezig zijn en de juiste focus hebben op hetgene waar we mee bezig zijn. Ja. En dat conformeert zich weer naar die bedrijfsdoelstellingen. Waar ben ik mee bezig? Conformeert dat aan de bedrijfsdoelstelling? Of eigenlijk nog verder gezegd, leveren wij waarde op voor de klant?
Hè? Ja.
En wie is de klant dan? Daar hebben we ook weer een leuk gesprek over. Dat komt ook wel, want de klant kan voor de een kan het een leverancier zijn, voor de ander kan dat echt de daadwerkelijke gebruiker van je app zijn.
Ja, of een interne collega.
Ook dat gesprek vindt dan plaats.
Hè? Ja. En wat wint de manager hiermee?
Dat mensen 1, met de juiste dingen bezig zijn, gemotiveerd zijn met hetgeen wat ze opleveren, denk ik ook wel. En dat het uiteindelijk het juiste doel wordt bereikt.
Ja.
En dat is zo wat je overigens vanuit je strategie dus hebt bepaald.
Kost dit wat jij nu net beschrijft, hoe je dat bij de zorgverzekeraar was het, hè?
Ja.
Kost dat tijd of levert het uiteindelijk aan het einde van de rit tijd op?
Het kost heel veel tijd, maar ik denk, ze doen het niet voor niks. Ja. Dus het levert ook heel veel tijd op.
Je maakt de medewerker maakt je deelgenoot van het probleem.
Ja.
En dan gaan ze ook de pijn gaan ze ook voelen, gaan ze ook dragen. En daar ontstaat dus ook een bepaalde drive uit die ervoor gaat zorgen. Hè. Dat is een stukje waardering is ook heel erg belangrijk in dit aspect. Dat mensen dus nog harder gaan lopen. Ook al niet harder werken, maar harder gaan lopen. Mm-hmm. Om ook daadwerkelijk ook het probleem op te lossen.
Ja.
Als het je wordt opgelegd, dan zie je vaak dat er in de tempo, in de realisatietempo wat gebeurt. Het probleem wordt wel opgelost. Maar ik denk dat als je mensen laat voelen wat het probleem is dat ze veel sneller geneigd zijn om ook te zorgen dat het probleem ook opgelost wordt.
Ja.
En dat bereik je op deze manier. Hè? Je maakt mensen deelgenoot van het probleem.
Ja,
dus je krijgt echt het gevoel, ik draag ergens aan bij.
Mm-hmm.
Hè?
Ja.
Aan het te bereiken doel voor onze organisatie.
Ja.
En je weet ook daadwerkelijk tot op de individu waar jij mee bezig bent, draagt bij aan een groter doel.
Ja.
Wat jij nu net beschrijft, was natuurlijk een vrij grootschalige operatie bij een grote organisatie.
Ja.
Hè? Hoe zou je, als je een wat kleinere organisatie bent of je werkt met een wat kleiner team aan iets, hoe kun je tussentijds goed meten waar je nu staat in je plan? Zijn we nog op koers? Kun je dat op dezelfde manier doen? Want dat kan natuurlijk ook, hè, dat je wat jij net omschrijft in het klein gaat doen. Dat kan.
Nou, je doelen zijn denk ik altijd meetbaar, of tenminste, je moet ze altijd meetbaar stellen, formuleren.
Ja.
Dus in die zin kun je altijd wel meten waar je staat. En aan de andere kant denk ik ook dat het bij een klein team vaak ook een onderbuikding is. Hè? Is de sfeer, is de vibe, is die nog goed? Als mensen elkaar blijven opzoeken en elkaar blijven vinden, dan weet je gewoon eigenlijk wel dat er vooruitgang is.
Mm-hmm.
Als er stilte komt in een klein team, dan zou ik me gaan zorgen maken.
Ja, oké. En als je dan kijkt naar stel je merkt inderdaad, we zijn niet helemaal meer op koers of we lopen iets achter op de planning. Ga je dan zeggen, jongens, we moeten allemaal een tandje erbij? Of ga je zeggen, oké, we gaan even opnieuw bekijken wat we wel kunnen realiseren?
Ja, eiken. Ja. Ik denk dat heel nuttig is. Je ziet ook mensen soms op hun tandvlees lopen.
Ja.
Omdat er zoveel dingen bereikt moeten worden. Door even met elkaar eventjes van afstandje naar het werk te gaan kijken. Wat moeten we nou daadwerkelijk? Wat is nou urgentie? Wat is nou, heeft nou prioriteit? Wat heeft nou de hoogste prioriteit? Wat is onze achtervang die het allemaal moet realiseren? En dan kun je het op elkaar afstemmen. En dan kun je ook gaan strepen. Dus je zegt eerst deze doelstelling bereiken en vervolgens die. Ja. Of we zetten iets op een lager pitje, die andere. En vervolgens gaan we door op de eerste prioriteit lucht geven.
Lucht geven, dat is een hele belangrijke. Want niet zo heel lang geleden, en misschien nog wel in heel veel organisaties nog steeds zo, denken mensen dat door juist druk op te voeren, dat we sneller iets gedaan krijgen. 9 van de 10 keer werkt dat averechts.
Ja.
En ik snap ook niet waarom we het blijven doen, hoor. het is zo... We hebben al genoeg bewijs om ons heen dat dat niet werkt. Mm-hmm. En toch blijven we het doen. Ik weet wat goed is voor jou. Ik weet hoe jij je werk moet doen. Ik ga jou vertellen wat jij moet doen. Nee, zo werkt het niet.
Nee.
En als jij overloopt en we hebben een open, eerlijke cultuur, een transparante cultuur met elkaar en we communiceren gewoon vrij, dan kun jij tegen mij, dan voel jij je veilig om tegen mij te zeggen van joh, ik red het niet.
Ja, dan gaan we met elkaar in gesprek. Stel dat je dat over het jaarplan hebt, hè? Dat kan dus betekenen dat je je jaardoel, of hoe je hem dan ook gezet hebt, niet helemaal gaat halen. Daar moet je dus wel iemand van gaan overtuigen van oké, we gaan het dus niet halen, dus we schuiven het op en dat oké is.
Ja, maar dan moet je wel eerst daarvoor wel een aantal stappen gezet hebben. Dan moet je eerst ook wel echt zeker weten dat het ook niet haalbaar is. Hè? Want vaak is de eerste blokkade een collega die voor het gevoel tegen een enorme berg werk aankijkt.
Mm-hmm.
Ook al heb je het al kleiner gemaakt.
Ja.
Dan moet je kijken van hoe ga ik het nog kleiner voor je maken, zodat je het weer overziet. Lucht geven.
Ja.
Mocht dan toch van daaruit blijken, dan kun je het ook aantonen. Dan kun je het ook gewoon objectief meetbaar maken. En dan ga je natuurlijk weer naar boven in de organisatie, ga je het gesprek aan van joh, we hebben beloofd om dat in december klaar te hebben. Want traditioneel 31 december moet het allemaal klaar zijn. Waanzin ook. Maar dat wordt niet eind december, maar dat wordt eind januari. Legt even uit hoe dat zit. Dan kan niemand, kan iedereen alleen maar daar begrip voor hebben. Als je daar geen begrip voor kunt hebben, dan ook weer zo niet van deze tijd.
Nee.
Het werkt niet.
Wat daarbij mooie, wat ik ook heb meegemaakt, is dat iedereen in de organisatie, dat was daar standaard, 10% verbetertijd kreeg.
Mm-hmm.
Wat hield dat in? Dat je een verbetering in jouw dagelijkse werkzaamheden of voor het team kon doorvoeren en dat je daar ruimte voor kreeg om daarover na te denken. Heb je weer dat stukje herijking en van een afstandje. Dus we hebben hele ambitieuze doelstellingen. Kijk, het gaat er ook om als jij werkt, doe je dat volgens een bepaalde manier. Maar als je daarop reflecteert en kijkt hoe je dat aanpakt, jouw werkwijze daarin, daar kun je verbeteren. Moet je wel de ruimte krijgen om daarop te evalueren en te reflecteren.
Ja.
En dat was mooi bij de organisatie waar ik toen heb gewerkt. Iedereen moest wekelijks aan elkaar vertellen van nou, ik heb dit gedaan voor het team, bijvoorbeeld een standaard template of neergezet, die iedereen bijvoorbeeld een werkinstructie op in kan vullen. Waardoor je sneller die werkinstructie kon genereren. Waardoor je dus ook efficiënter je werk ging aanpakken.
Hè? Ja.
In de realisatie daarvan.
Ook heel belangrijk om daar, wat je dan zegt, ook maak ook tijd vrij voor andere zaken. En zorg ervoor dat je niet alleen maar bezig bent met het halen van die doelen. Je moet ook op andere levels moet je stappen kunnen zetten.
Ja.
En ook ruimte hebben voor jezelf. Dat creëert ook weer vrijheid. Vrijheid in het hoofd bij die medewerker. En zal ook weer bijdragen aan het realiseren van uiteindelijk de andere doelen.
Ja, mooi. Oké. Als ik hem dus nu heel kort samenvat, want ik zit natuurlijk ondertussen ook even naar de tijd te kijken. Dan hebben we dus over het plan maken is überhaupt al samen. Daar begint het eigenlijk al.
Ja.
Als we ermee aan de slag gaan, gaan we hem eerst afpellen, klein maken, kleine doelen stellen, meetbaar maken en regelmatig evalueren met elkaar. Dat is in een notendop eigenlijk hoe we ermee aan de slag kunnen.
Ja, en met name dat laatste wordt nog wel eens overgeslagen. En na die evaluatie ook weer een actie opzetten ter verbetering in de aanpak van je werk.
Ja,
genoeg.
Waardoor je daar dus ook weer naar een hoger niveau gaat, hoe je werk doet.
Ja.
Gek genoeg, hè? Wat inderdaad, wat jij terecht opmerkt, is dat wordt echt onderschat. Ga even reflecteren, kijk even terug. Dat is zo waardevol. Maak daar echt tijd voor vrij.
Ja, daar kun je natuurlijk alleen maar je manier van werken vooral ook in verbeteren.
Ja, en het geeft ook lucht. Hè, als mensen, ja. Je krijgt ook duidelijkheid van mensen waar iets tegenaan lopen.
Ja. Ja.
Of zeggen, boah, of wellicht privé, hè, ergens mee zitten, wat we meewerken naar hun werk.
Mm-hmm.
Als je daar niet naar vraagt of daar niet op evalueert, of soms de juiste kennis niet in huis hebben om werk uit te voeren, dat eigenlijk niet zeggen of niet uiten,
ja
dat vertraagt enorm.
Ja.
Terwijl je er wel gewoon door geholpen kan worden. Hè.
Dus dat vertrouwen is ook heel belangrijk, dat je dat met elkaar hebt.
Absoluut.
Ja. Oké, mooi. Dan zou ik zeggen, aan de slag met je plan dus.
Gaan we doen.
Ja. Nou ja, heb jij nou geluisterd en je hebt een gouden tip of misschien wel vragen over hoe je jouw strategie of plan goed kan realiseren? Dan zou ik zeggen, kijk eens even op onze IV-community. Dat telt op dit moment, als we dit opnemen, dat is mei 2021... meer dan 5000 leden, allemaal vakgenoten waarmee je kan sparren. Of 500, sorry, ik ga een nulletje te veel. 500 leden. Allemaal vakgenoten waarmee je kan sparren over onder andere het inrichten van informatiemanagement in jouw organisatie. Maar ook natuurlijk allerlei andere onderwerpen die we tegenkomen in het vak. Meer informatie daarover kun je in ieder geval vinden via academy.iv-experts.com of google gewoon even op IV Community, dan vind je ons ook. Ja, ik denk dat we hier ook nog heel lang over door kunnen gaan, maar dit lijkt me een mooie afsluiter. Vertrouwen is heel belangrijk en de conclusie die ik net al even noemde. Tot volgende maand en bedankt voor jullie bijdrage.
Graag gedaan.